Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.
Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Alle Japanners zijn twee keer zo goed in de Bundesliga.
Ja, is dat een feit?
Ja, dat voelt wel zo.
Welkom. Bij de FC Afkikken Daily van donderdag 16 december. En het is een bijzondere dag, want hij is terug van weg geweest. Wouter Boerkamp.
Ja, eindelijk.
En natuurlijk Martin Haven.
Yes.
Hoe is het, Wout? Ben je alweer een beetje beter?
Een beetje. Dat dekt de lading prima, dus we gaan er gewoon weer voor.
We gaan er gewoon weer voor. Je wilde het eigenlijk hebben over de Nation League loting, maar toen zei je, ja, dat kan niet. Het is pas om 6 uur.
Ik ben heel blij dat hij pas om 6 uur is. Ja, ik heb daar echt nu nog helemaal geen zin in.
Nee, hij staat ook, daar gaan we denk ik later nog wel een keer over hebben. Van, hij staat volgens mij best wel kort nog op het WK ook, wat deze winter is. Dus dat wordt weer een hele gekke situatie. Dan hoeven we het daar niet over te hebben. Dan moeten we het maar hebben over gisteravond, denk ik. Zat te balen voor de tv.
Ja, ja, ik vroeg me dan wel een beetje af van welk gevoel hou je hier nou aan over. Want ja, aan de ene kant zeg je van ja, het is heel, heel balen dat ze eruit vliegen. Maar als je naar die wedstrijd kijkt.
Eerste helft was Feyenoord gewoon echt best wel goed. Heel erg dwingend. Heel erg heel erg dominant, vond ik. Alleen ja, het zijn kleine foutjes en het is de kansen. Het is een beetje een repeterend verhaal wat Slot ook zei tegen Groningen. Je benut je kansen niet.
En ligt dat aan Oenerstal of aan Feyenoord?
Ik denk dat Oenerstal gewoon een uitstekende keeper is. Ja, ik denk dat iedereen dat wel gewoon weet toch. Van Twente mag echt in zijn handje knijpen, denk ik, met zo'n keeper. Blijft dat wel bijzonder vinden hoe goed hij eigenlijk is. En je ziet tegelijk, ja, het zijn de standaard dingen. Maar hij kan gewoon echt niet voetballen. Hij kan gewoon die ballen niet goed uittrappen. En ja, dat is wel storend.
Het is niet alleen dat, hij is ook met diepe ballen niet sterk. Dus ja, ik heb me daarmee ook wel een beetje gestoord aan jouw populistische tweetje.
Oh,
Wouter Boerkamp.
Oeh, nou, kom maar door.
Nee, want ik denk dat je bij PSV gezien hebt dat Oenerstal echt een goede keeper is. Maar dat hij niet de keeper was die PSV nodig had. Zowel met de ballen aan de voet als met diepe ballen achter de laatste lijn. En dat hij daar niet per se slecht gedaan heeft. Maar hij heeft het niet naar verwachting gedaan. En dan is het niet zo gek dat je gaat kijken naar een keeper die beter in dat profiel past. Dat Drommel dat dan nu is, vraag je af, want die laat het nog niet zien. Maar ja, dat die ruil zo 1-op-1 is en dat het dan een hele slechte ruil is, vind ik ook een beetje makkelijk. Want Drommel heeft echt nog wel een hele toekomst voor zich.
Nou, ik vond het sowieso wel heel grappig. Want ik denk dat als in Enschede mensen verdrietig zijn, dat ze even gewoon even naar Transfermarkt kunnen scrollen en dan even naar deze twee regels zeg maar kunnen kijken. Dus Oenerstal transfervrij en Drommel voor volgens mij minimaal 3,5 miljoen euro verkocht. Dus vanuit die kant bekijk ik het sowieso. Dat zijn voor Twente is het echt een fantastische deal geweest. En voor PSV, kijk, ik ben het met je eens dat Oenerstal aan de bal niet goed is. Maar ik vind dat de zwakte, zeg maar, met diepe ballen vind ik best meevallen. Dus dat vind ik sowieso niet per se een argument. En ik denk dat ook PSV dit seizoen nog meer behoefte had gehad aan Oenerstal dan aan Drommel. En ik vind het leuk, dat is al leuk, maar het is een soort ontwikkelingsproject eigenlijk nog.
PSV of Drommel?
Drommel. En dat kun je als topclub, als PSV, kun je dat dit seizoen eigenlijk niet voorloven.
Nou ja, dat moet uiteindelijk blijken, toch? Of je dat kan veroorloven. Ze doen nog heel erg mee in de titelrace.
Staan bovenaan.
Ja, precies.
Ja, maar ja, dat is ook wel een beetje omdat de concurrentie heeft gefaald. En ze hebben natuurlijk al wel De Champions League uitschakeling hebben ze meegemaakt. De Europa League uitschakeling hebben ze meegemaakt. Maar niet allemaal één op één op de drommel af te schuiven.
Nee, dat gevoel heb ik ook niet.
Alleen, er zijn wel cruciale momenten geweest waarin je misschien met een Oenestaal meer resultaat had gehad.
Ja, dat is misschien wel waar. Aan de andere kant geldt het natuurlijk wel zo dat je als Nederlandse club talent wil ontwikkelen om verder te komen en uiteindelijk ook om te verkopen. En ik ben zelf geen fan van jonge keepers, maar als jij dat wel bent, wat PSV dus blijkbaar wel is, eerder met Zoet ook, dan is het toch niet zo gek dat je ook een keeperfouten laat maken en uiteindelijk laat groeien. En Oenerstal had dat niet, maar zijn top ligt ook, denk ik, een stuk lager dan die van Drommel. En Drommel gaat hopelijk leren van die fouten, of denk jij van niet, Broes?
Ja, dat denk ik ook. Ik zou me als PSV niet superveel zorgen maken over Drommel. Ja, nee. Het is een beetje, het komt nu gewoon rot uit, maar het blijft natuurlijk een prima goalie. Maar laten we het, als we het over jonge keepers hebben. Het
komt trouwens ook rot uit voor Feyenoord. Want Oenestaal was zowel in die competitiewedstrijd als in die bekerwedstrijd top. Terwijl, ik vond Feyenoord, want de eerste helft vond ik ze eigenlijk ook wel oké. De analisten waren heel erg kritisch, maar ik vond ze echt.
Ik vond de eerste helft
ik vond ze heel dominant. Er zit echt een idee achter. Elke speler is vaardig aan de bal. Ja, je kan gewoon zien wat Slot wil. En dat was de tweede helft nog beter. En toen kwamen er nog veel meer kansen bij ook nog. Dus ja, ik vond het echt een indrukwekkend optreden van Feyenoord. Alleen, ze vervelend met zo'n bekertoernooi. Dat als je op een lullige manier verliest, lig je er gewoon uit. En dat is hun jaren niet overkomen. En ook dat je makkelijkere loting had. En ja, nu heb je een keer Twente uit. Ja, dat kan een keer fout gaan. Ja.
Foutje van Bijlo, wederom. Na Maccabi Haifa, wat natuurlijk een beetje een gekke, een soort gemakzuchtige fout was.
Hadden ze nou maar Oenerstal gehaald bij Feyenoord?
Nee, onzin. Absoluut onzin natuurlijk. Maar het is voor hem zelf vooral heel lullig, weet je wel. Dat hij... Nou ja, dat was natuurlijk...
Maar dit is niet lullig, toch? Dit is gewoon niet goed.
Nee, precies. Ja. Alleen het is gewoon... Ja, we zien allemaal volgens mij wel wat een goede keeper het is. Ja. En volgens mij hoeven we mentaal ook niet te twijfelen aan Justin Bijlo. Ja, alleen hij maakt wel twee fouten natuurlijk op.
Het past ook wel een beetje bij de stijl toch, om dit te doen. En meestal gaat het goed. En nu gaat het een keer fout. En hij heeft ook de pech dat hij volgens mij moest sprinten tegen Oosterwolde.
Ja.
Ja, die schat je misschien net even iets verkeerd in qua snelheid. En ja, dat komt wel ook allemaal net lullig samen. En dan is het ook nog Troepé die hem scoort.
Ja,
dat Troepie. Ja, echt een speler die juist niet mee kan, zelfs niet in het spel van Twente. Ja, nee. die scoort dan, ja. Het zat allemaal een beetje tegen voor Feyenoord. En dan kan dit een keer gebeuren.
Hoeveel invloed heeft het op de klassieker?
Het fysieke.
En het mentale?
Ik denk mentaal heel weinig. Omdat je gewoon aan een heel goed seizoen bezig bent, heb je heel veel zelfvertrouwen. Ik denk dat je hier ook wel, wat jij ook al zegt, Wouter, positieve dingen uit kan halen. En aan motivatie zal het ook geen gebrek zijn. De vraag is natuurlijk alleen of je na 75 minuten komende zondag, of je dan nog fit genoeg bent. En daar zou deze verlenging wel invloed op kunnen hebben.
Ja, er werd natuurlijk heel veel doorgewisseld. Superveel spelers aan bod gekomen. Ook dat je de wissels zag van Til draait of een Toornstra erin. Of weet ik niet meer of die zo ging. Dus je zag wel duidelijk dat Slot wel bezig was met oké, we kunnen niet dezelfde keuze maken als, wat was het, tegen Fortuna.
Tegen Fortuna.
Dat je met heel veel tegen Maccabi. Dat je met veel mindere spelers gaat spelen. Maar hij wilde wel even de goed doorwisselen.
Ja, ook wel begrijpelijk toch. Al is het wel zo dat je natuurlijk met wijsheid van achteraf, het is altijd mooi wonen achteraf, maar had je net zo goed Bannis erin kunnen zetten, want je ligt er toch uit. En al die spelers gewoon de hele tijd.
Ja.
Is natuurlijk heel makkelijk.
Wat is dat nou weer voor
is heel makkelijk. Nee, hoezo? Want je bent nu ook niet
door. Ja, maar dat kan je...
Ja, nee, het is heel kort door de bocht.
Ja, ik denk trouwens juist dat het mentale, want ze hebben nu al heel veel wedstrijden gehad waarin ze inderdaad de kans niet benutten. Ja, ik denk juist dat het moment steeds dichterbij komt dat ze die flow wel weer te pakken krijgen. En dat ze hem misschien tegen Ajax gewoon even drie erin gaan, weet je.
Voor die gasten?
Ja, nou ja, op een gegeven moment moet je toch ergens ook vertrouwen geven dat je elke keer zo goed speelt. En je
ik denk dat ze dat ook hartstikke hebben.
Ja.
Alleen komt er deze keer eigenlijk niet in winst. Hey, we gaan vooruitblikken deze laatste dagen van de week op de klassieker.
Ja. Ik zal even kijken of we Johan Brinkel te pakken kunnen krijgen.
Johan Brinkel, de host van de Keingeloo podcast uiteraard.
Ja, want ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe hij erin staat, ook na het bekertoernooi en hoe hij vooruitkijkt naar deze wedstrijd. Dus ik ga even proberen of ik hem te pakken kan krijgen.
Leeft de klassieker al een beetje bij jou, Broes?
Ja man, absoluut. Maar echt al heel het jaar.
Hey Johan, je zit al live in de show.
Kijk eens.
Ben erg benieuwd eigenlijk wat gevoel jij aan de wedstrijd van gisteren hebt overgehouden.
Ja, een beetje dubbel. Ik denk dat het kamp Feyenoord ook door twee versplitst kan worden. De ene helft van het legioen kent weer oude patronen, is weer door het dolle heen van boosheid en irritaties. En de andere helft heeft zoiets van, ja, weet je, als je de wedstrijd kijkt, is het eigenlijk een wonder dat we niet gewonnen hebben. En is het vooral pech geweest. Bij mij is het glas half vol over het algemeen. Dus ik zit meer in het kamp van, ja, het is onwijs zonde en het had niet dat mogen gebeuren. Maar ja, als je zo verliest, dan heb ik er nog een soort van wel vrede mee. Want het is niet alsof we weggespeeld zijn en alsof we een kansloze wedstrijd hebben gezien. Maar ja, het is gewoon wel zonde dat je voor de winterstop al uit het bekertoernooi ligt. Ja, maar het kan tegen Twente uit. Hè? Dat is een scenario wat had gekund.
Ja, je ligt een keer uit de beker, maar je doet volop mee in de Conference League en in de Eredivisie. Want het gevoel ook richting de klassieker moet echt totaal anders zijn dan de afgelopen jaren.
Ja, nou, in zoverre helpt die wedstrijd tegen FC Twente natuurlijk niet mee. Dat hakt er toch een klein beetje in. Dat was toch wel lekker geweest als je, al was het moeizaam en al was het met verlenging geweest, als je in ieder geval wel als overwinnaar het veld af was gegaan. Maar wat je zegt, als je kijkt naar de ranglijst, we staan na 16 wedstrijden gespeeld te hebben, staan we op gelijke hoogte met onze grootste aardsvijand. En die komen naar Rotterdam. Er zijn wel de seizoenen geweest waarin je bij de winterstop al überhaupt geen kans meer had en niet meer meedeed. Dus ik heb er op zich wel een redelijk goed gevoel over deze wedstrijd.
Ja, en het is er ook niet alleen de ranglijst, maar ook denk ik het vertrouwen in de selectie en het vertrouwen in de speelwijze van Feyenoord.
Dat is het. Als je gewoon het hele Feyenoord kijkt, Feyenoord zit in een positieve vibe. Vanaf het moment dat Arne Slot binnenkwam, nou laten we even Drita de potjes vergeten. Maar vanaf dat moment is er eigenlijk in één grote stijgende lijn naar boven gegaan. Eigenlijk in alle wedstrijden die Feyenoord gespeeld heeft, misschien FC Utrecht uit naar voor de competitie, zijn wij de betere geweest, hebben we niks gestolen. En staan wij denk ik op het rechte tweede plek, of tenminste derde plek is het inmiddels. Dus we voetballen goed, het klikt goed, we zien de spelers ontwikkelen. En het is gewoon weer een feest om Feyenoorder te zijn. En dat was zeker na vorig jaar, was dat wel wat anders.
Een feest om Feyenoorder te zijn, dat vind ik eigenlijk wel een mooie uitspraak. Ik denk dat Bruce het daar ook om eens kan zijn.
Absoluut.
Ja. Gaan we zondag ook een feest zien voor de Feyenoord supporters. Die voor de televisie moeten zitten helaas. Maar
weet je, de geschiedenis vertelt ons dat wij niet over het algemeen niet hele goede resultaten boeken tegen onze concurrent.
Maar in de Kuip. Ik kan me er nog wel een paar herinneren hoor.
Jawel, maar ik kan helaas ook wel een paar opnoemen waar het goed ging. Ook toen we er goed op stonden en dat ook een goed gevoel hadden. Ik denk dat het niveauverschil dichter bij elkaar ligt dan het menig kenner wil beweren. Hè? Want als je sommige analisten hoort, dan lijkt het alsof wij überhaupt niet eens het veld hoeven te betreden. Dat we sowieso met 5-0 gaan verliezen. Daar geloof ik helemaal niks van. Ik denk dat wij, dat is natuurlijk, ik ben een beetje gekleurd, maar dat we sowieso de beste trainer van Nederland hebben. Dus dat de foefjes en de tactische trucjes van Arne Slot gaan komen en dat die Ten Hag gaat overklassen. Kortom, ik denk dat het een spannende duel gaat worden waarin uiteindelijk, ik denk een 1-1. Ik denk dat we niet gaan winnen, maar ik denk dat we ook niet gaan verliezen.
Voorzichtig. Maar
ja, ik ben voorzichtig. Het is, als je gewoon heel eerlijk bent, de kwaliteit van Ajax is natuurlijk, die hebben wel een elftal die op elke positie wel hele goede spelers heeft rondlopen. Maar ja, aan de andere kant, fijn dat ook. We hoeven ons niet kleiner te maken dan nodig. En ik heb best wel een lekker gevoel erover.
Nou, top. Dankjewel. We gaan het zien zondag, Johan.
Helemaal goed.
Dankjewel voor je tijd, hè.
Kleine moeite. Hoi.
Yo, hoi.
Ik zit daar echt volledig hetzelfde in als Jopie.
Ja, beste trainer van Nederland ook.
Hij concurreert wel een klein beetje. Ja, Ten Hag komt ook wel in de buurt van Slot.
Ja, jij moest wel heel hard lachen bij die opmerking. Ik was even benieuwd of je hem even op zijn nummer ging zetten, maar
dat durft hij niet.
Dat durf ik niet?
Blijkbaar.
Het is typisch supporterschauvinisme. Tuurlijk. Toch, om dan Slot te verkiezen boven Ten Hag. Nou, weet Ajax wie ze moeten halen als Ten Hag weggaat. Zo is het natuurlijk.
Dat is ook zomaar zo. Zullen we het hebben over de andere bekerwedstrijden? Genoeg over Feyenoord. Eigenlijk niet superveel opvallende dingen gisteravond. Hè?
Twee doelpunten van Lidberg.
Voor de Goat Eagles supporters wel een opvallende ding.
Nou, voor de Eredivisie supporter, toch?
Nou, ik denk niet dat iedereen er wakker van ligt hoeveel goals Lidberg maakt. En het was trouwens ook niet de meest interessante wedstrijd. We speelden tegen Roda B volgens mij ongeveer.
Roda BC,
netjes. Het waren wel meer ploegen die met een B-elftal kwamen opdraven. Sparta had niet een volledig A-elftal bij Vitesse. Eigenlijk een beetje hetzelfde. Deed me een beetje denken, dat is niet goed voor de Sparta-supporters, maar aan ADO. Die gingen vorig jaar met Ruud Brood gingen ze ook voor de beker naar Vitesse uit. Ook 2-1 verloren. Ook een beetje met een halve ploeg. En uiteindelijk ging het fout. Ja. Dus ik hoop dat het bij Sparta beter afgaat. Maar goed. En eigenlijk de meeste favorieten die los van Feyenoord dan, die wonnen gewoon. Het mooiste aan de bekeravond waren de doelpunten natuurlijk.
Ja. Zaten wel wat pareltjes tussen.
Ja.
Wat was jouw favoriet?
Bas Cicolo.
Al kleine lichte voorkeur.
Maar dat was toch ook een heerlijke goal of niet?
Ja, dat sowieso. Maar het blijft gek. Maar jouw fascinatie voor Bas Cicolo.
Ik vind hem fantastisch, man.
Ja. Waar heeft hij dat ook weer aan verdiend?
Ja, dat hij
niet zo goed is.
14 keer ingevallen was en de hele tijd vooraan stond bij het kampioensfeest. Dat is toch prachtig?
Herken jij jezelf daarin?
Nee, totaal niet, want ik speel bijna altijd. Welke vond jij het mooiste?
En ik sta nooit vooraan eigenlijk.
Nou ja, ik was echt best wel euforisch bij die hakbal van Bade Frederiksen, omdat ik hem totaal niet verwacht had.
Okay.
En dat is het leukste aan voetbal, toch? Dat je ineens heel erg verrast wordt en bij een wedstrijd die je helemaal niet boeit, rechtop staat van je stoel.
Ja.
Dus daar, ja, dat vind ik, dat was mijn favoriete moment.
Dat was ook, was wel echt een, hij deed het echt perfect. Alleen die goal werd minder mooi door een beetje die schlemielige...
Ja, Koremans ging de bus halen. Ja. Die liep zo de, ja,
dus die liep naartoe en toen zei hij, oh, hij gaat tegen de paal. Oh, kut.
Ja.
En toen...
Maar ja, ik vergeef het hem wel hoor, dat hij die bal niet pakt. Want je verwacht het gewoon niet.
Nee, zeker. Hij verwachtte die eerst ook niet.
Nee, daar hadden wij nog een discussie over net. Ik dacht dat die curve die in die bal zat kleiner was dan die uiteindelijk was. Maar hij gaat zo vroeg naar die hoek dat hij het zichzelf echt ontzettend moeilijk maakt.
Ja, want eigenlijk op geen enkel moment, ook in de baan van de bal die dus verandert, op geen enkel moment gaat hij echt richting de hoek waar Koremans nou op weg is. Dus dat was wel echt een inschattingsfout. En uiteindelijk is het een beetje lullig om die bal bijna midden in het doel binnenvalt.
Ja.
Ja, en het doet ook een beetje, ja, het verbraden Frederiks een beetje af aan de schoonheid van die goal, zeg maar. Omdat die keeper gewoon helemaal verkeerd reageert. Maar goed.
Klopt. Al moet je dat hem misschien ook wel vergeven, omdat hij zo weinig gespeeld heeft de afgelopen jaren.
Ja, dat is waar trouwens.
Zijn dit wel de moeilijkste ballen.
Dat gevoel wat jij had bij totaal geen interessante wedstrijd, maar wel één moment waar je bij opleeft, had ik absoluut bij Lidse Doan. En dan niet bij de 2-0, want dat vond ik eerder een keepersfout dan een geweldige goal. Maar die eerste goal vond ik schitterend.
Hij is wel weer een soort terug, hè. Ik vind dat, ik moet zeggen dat ik dat best wel knap vind. Hij heeft in de Bundesliga heeft hij het echt best wel goed gedaan.
Ja.
Ook heel overtuigend. Daar best wel een belangrijke rol gepakt.
Maar alle Japanners zijn twee keer zo goed in de Bundesliga.
Ja, is dat een feit?
Ja, dat voelt wel zo.
Nou ja, goed, maar het was er ook een club.
Lijkt me echt wel goed.
Ga door met je verhaal.
Maar dat is wel knap als je dan zo herpakt bij PSV. Ik heb daar wel echt respect voor eigenlijk.
Nou, ik had ook het idee, zeg maar, dat het niveau waarop hij natuurlijk in Duitsland speelde, volgens mij was het Arminia Bielefeld,
ja,
dat je dan niet zo snel het idee hebt van, oké, die komt nog weer terug bij PSV en die gaat daar echt een rol spelen. Terwijl hij zit er nu een beetje tegenaan, tegen een basisplaats of niet. En deze actie, die voorafgaand aan die 1-0, hij faked eigenlijk een teruggetrokken voorzet, waardoor Van Os helemaal de weg kwijt is.
Maar,
die lag al op zijn gat.
Maar het gekke is toch, want jullie vonden dit allebei een wereldgoal, toch? Er is toch geen situatie waarin het logisch is voor Van Os om te doen wat hij doet? Want als hij teruggestrokken voorzet er wel komt, dan is hij ook kansloos.
Ja, ik denk dat hij zich een beetje voorbereidde op een situatie juist waarin hij de beweging naar voren moest maken over de grond. En dat hij daarom totaal op het verkeerde been komt staan.
Hij shockte gewoon een soort heel erg.
Ja. Goed.
Ik vond het echt een schitterende actie van Doan.
Nog even heel kort over Ajax. Ik vond dat Barendrecht het eigenlijk best wel leuk deed. Best wel wat
schotjes op doel.
Schotjes op doel.
Schotjes.
Ik vond het wel knap eigenlijk, hoe ze er een beetje uitkwamen af en toe.
Ze hadden de 1-0 moeten maken natuurlijk. Dan wordt het een hele andere wedstrijd en dan blijven ze er gewoon
Ja, dat is natuurlijk een beetje het probleem. Dat, kijk, wat Barendrecht doet en wat Ajax doet, het resultaat zal er nooit zijn. Nee. En dat, ja, maar ik kijk hier ook niet met plezier naar. Want als je naar de opstelling van Ajax kijkt, is het voor mij dan ook weer niet genoeg aangepast om echt geïnteresseerd te zijn. Want uiteindelijk, ja, Regeer speelde wel, die viel in naar rust. Van Axel Dongen mocht debuteren, Linsson ook. Alleen, ja, ik vind het pas leuk om naar te kijken als Ten Hag alles omgooit en dat je allemaal nieuwe spelers aan het werk te zien krijgt. Om te zien hoe die het doen, zeg maar. Ja, en dat was nu gewoon niet zo.
Nee, ik heb die wedstrijd ook niet eens gekeken. Ik heb de samenvatting gepakt. Ik heb ook erg genoten van de samenvatting van Groningen Excelsior trouwens. Die eerste kopbal, prachtig. Goal van Ngonga, prachtig. Was nice.
Was de meest spannende wedstrijd eigenlijk.
Ja.
En
ik snap niet dat ze die niet gewoon vanavond gepropt hebben. Want het was een mooie afsluiter geweest van de bekerronde. Excelsior in vorm tegen Groningen.
Ja, absoluut.
Daar gaan we het vanavond nog heel veel over hebben. Het is tijd voor de eindafrekening van de Bucks Zero Game. We hebben 4 weken lang onze spelers gevolgd. Een speler uitgekozen. 1 speler uitgekozen. En die hebben we gevolgd. En jij had Inigo Córdoba.
Ja, kom maar door. Inigo Córdoba. Ja man, ik blijf nog steeds super dankbaar dat hij bij Go Ahead speelt. Als speler van Athletic Bilbao met meer dan 80 La Liga wedstrijden. Begon een beetje ongelukkig tegen Groningen. Versierde een penalty in mijn ogen. Maar kreeg een gele kaart van, Edwin van der Graaf. Nou goed, dan weet je een beetje hoe het zit. Maar... Ja goed, hij heeft zich daarna echt super goed ontwikkeld. Want hij was eerst volgens mij tegen Willem II was hij geschorst. Maar tegen Utrecht leverde hij een hele goede prestatie. In zowel druk zetten als in de bal vasthouden. Wat toch wel belangrijk is als je de hele tijd onder druk staat. Dat je een beetje onder de druk uit kan en rust brengt. Dat deed hij heel goed. Tegen Twente maakte hij een doelpunt. Dat was daarna trouwens. En raakte hij ook nog een keer de paal, waardoor hij super belangrijk was voor Gret. En eigenlijk bijdroeg aan een resultaat. Wil het niet dat Gret twee hele rare doelpunten incasseerde, wat normaal niet gebeurt. Dus ik ben super tevreden over hem. En ik vind ook zeker dat hij in waarde gestegen is. En dat ik daardoor hier met een gigantische beker naar huis mag straks.
Je weet het wel goed te verkopen.
Ja. Vind je dat?
Ja.
Nou, ik twijfel zelf een beetje aan mijn pitch, maar dat trek ik nu in dan.
Nee, ja, ik denk ook wel dat hij al met al dat hij wel gestegen is in de afgelopen 4 weken. Ik denk dat die rode kaart is wel echt een smetje geweest. Want dat was echt ontzettend dom, die tweede.
True. Die tweede was heel dom. Maar bij die eerste was er echt contact met de keeper. En als je toch wordt neergelegd door de keeper, vind ik het nooit te zwalben.
Nou, goed. Dit zijn details, maar ik denk dat we het over het algemeen dat we je gelijk kunnen geven. Dat jij iets tevredener mag zijn over je keuze dan dat ik mag zijn.
Je hebt een goede aankoop gedaan.
Dankjewel, Bruce. Want de eerste reactie van Bruce was, moet het nou weer een speler van Go Ahead zijn? Toen ik het tegen hem zei. Dus ik ben toch blij.
Daar sta ik nog wel achter.
Ja, en jij? Ik sta wel achter mijn keuze voor Omega. Alleen ik kan heel moeilijk verdedigen dat hij meer waard is geworden. Ik heb wel een paar goede punten natuurlijk waar ik wel wat positieve dingen uithaal. Want ja, ik heb gewoon gezien dat hij eigenlijk toch wel min of meer onomstreden nu is bij Sparta. Hij mocht zelfs gisteren bij die bekerwedstrijd op de bank beginnen. Net als een paar andere belangrijke spelers. Hij heeft best wel belangrijke lessen geleerd. Frezer heeft hem een keer aan de kant gezet omdat hij niet goed getraind had in een week. Hij heeft een keer een...
Ik vind dat jij een omgekeerde
negatief punt heel erg positief uitlegt. Ja.
Hij heeft belangrijke lessen geleerd in deze afgelopen weken.
En, voor de lange termijn.
Dus voor de lange termijn inderdaad. Ja, daarom zeg ik ook, in de korte termijn kan ik heel moeilijk verdedigen dat hij meer waard is. Ik had er
qua rendement... Eén stap terug om er twee vooruit te zetten.
Precies. Qua rendement had ik in deze week al iets meer verwacht. Zeker een keer vanuit de counter bijvoorbeeld tegen een grotere tegenstander. Dat is er niet uitgekomen. Tegen Martinez had hij echt een zware dag. Dus dat zijn voor hem gewoon lessen die hij heeft geleerd. Maar ik heb ook wel positieve dingen gezien. Maar ik denk dat ik dit aandeel wat langer vast zou moeten houden, zeg maar, om mijn rendementen eruit te halen.
Ik vind dat die wat gedaald is, eigenlijk, om eerlijk te zijn.
Eindoordeel van Bruce?
Is Bruce het eindoordeel? Het geweten van FC Afrika?
Nee, ja, ik geloof ook, dit is echt zo'n lange termijn aandeel. Dus ik zou hem zeggen, hou hem vooral vast. En laat je niet verblinden door de kleine daling die hij heeft ingezet. Maar houd echt vooral vast.
Ja, en hoe ga jij hem ook, Ryce Nelson, zit je daarin?
De hele selectie van Bruce Tol.
Nee, ja, Maxi Romero had ik natuurlijk als eerst, die geeft een bijzonderste assist na dat hakje van Guti in de voetbalgeschiedenis.
En, die ga je dan even claimen, terwijl je hem vervangen
hebt. En toen heb ik voor Ryce Nelson gekozen, omdat ik hem moest vervangen, omdat hij geblesseerd raakte. Ja, en ondertussen, sinds ik hem 3 weken geleden koos, is er best wel wat gebeurd natuurlijk. Man of the match geweest in de Conference League, echt een uitstekende wedstrijd speelde hij toen. Nou ja, volgens mij heeft hij echt veel meer impact dan al die weken geleden toen ik hem koos. Volgens mij speelt hij veel meer. Heeft hij inmiddels dus ook bijdrages aan assists en aan goals. De assist bij AZ natuurlijk. Dan de goal in de Conference League. En ik weet even niet meer wat ik als laatste puntje ook weer van mijn pitch had.
Dat is goed. Dat
klik met Dessers.
Ja, en hij is echt een uitstekende klik met Dessers. Want dat zag je...
Gisteren ook?
Zag je gisteren ook weer. En dat zag je dus ook tegen Maccabi Haifa. En dus ook al eerder tegen AZ. En dat is wel... Daaruit spreekt dat er best wel veel waarde. Want goede voetballers die kunnen vaak heel goed met elkaar spelen. En dit is niet mijn sterkste.
Nee, jij maar net tegen mij dat ik geen argument heb.
Nee, maar weet je, nee, ik kijk gewoon in de spiegel. Ik vind, het spel werkt dus zo. Je koopt een aandeel op een gegeven moment en je kijkt op een gegeven moment van waar staat hij. Nou, voor mij is het wel duidelijk.
Voor mij is Ryce Nelson ook iets gestegen. Maar dat komt vooral omdat hij heel laag zat.
Ja.
En als je een speler huurt van Arsenal en de beperkte impact is dat hij een klik heeft met Dessers en man of the match wordt in een Conference League wedstrijd waar onze spelers niet aan meedoen, wat ik dus
maar het is
niet helemaal erg vind. Nou ja, hoezo, we kijken toch zo meteen wie er de grootste ontwikkeling doorgemaakt heeft.
Ja.
Vind ik dat Ryce Nelson wel iets gestegen is, maar dat ook wel erg weinig is als je kijkt naar wat ik er persoonlijk van verwacht had van een Arsenal-speler met Bundesliga.
Zeker, maar gelukkig ook met de beloftes die hij had gedaan. Nou, hij zou volgens mij, je hebt al een keer een week geroepen volgens mij dat hij zou gaan scoren en dat hij heeft gescoord. Dat hij assist zou gaan geven.
Heeft hij ook gedaan. Oh, Wout.
Nee, dat was nog binnen 1 week, hè?
Zei ja, toen, weet ik niet zeker.
Ja, nee, dat was binnen 1 week. Ja. En dat gebeurde toen niet. Maar goed.
Maar goed.
Ja, ik ga je niet voorleggen. Nee. Ik geef je deze gewoon.
Oké, en wie heeft er dan gewonnen van ons allemaal?
Het gaat niet om winnen.
Niel had Soeslof.
Het is puur
maar we moeten één iemand kiezen, toch?
Nee.
Dat stond in het draaiboek, dacht ik.
Ja, maar dat hoeft niet.
Oké.
We hoeven geen winnaar te kiezen, want je speelt allemaal voor jezelf. En dat kan natuurlijk uiteraard ook bij Buxeren.
Nu snap ik eindelijk het spel.
Het is geen financieel advies, maar je kan gewoon via de link die ook in de beschrijving staat, kan je een account aanmaken. Ik vind dat we het niet heel slecht gedaan hebben. Je hebt dat lange termijn aandeel natuurlijk. Dat framen we nu ook een beetje alsof het iets positiefs is.
Ja. Ik had meer van ons verwacht.
Ik had gehoopt dat er eentje tussen zou zitten die echt helemaal los zou gaan.
En tot de maan zou gaan.
Dat is helemaal niet gebeurd.
Ja, nee, misschien... want Niel had Soeslof inderdaad en Jaron had Ali Akman.
Ali Akman, ja.
Die het eigenlijk daarvoor beter deed.
Ja, zo.
Oké, jongens. Ik wil eigenlijk even door met iets wat me opviel. Vanochtend las ik het. Er is een plan om de vergoedingen van zaakwaarnemers te gaan reguleren. Om daar eigenlijk een soort standaard regels op te gaan leggen.
Jij zat in Gouden Times te lezen en toen dacht je... Hey, een verhaal over
nee, dat deed ik niet. Ik zag op Twitter een artikel voorbij komen van Voetbal International. Die inderdaad refereerde aan een artikel in de Times. Over maatregelen om... Nou ja, het zal vooral heel veel effect hebben op de grootte der aarde. Mino Raiola en Jorge Mendes. Ja. Maar eigenlijk op iedereen wel. Dat er eigenlijk afspraken gemaakt worden over van welk percentage of welk bedrag nou naar zaakwaarnemers kan.
Ja, want ik had het inderdaad ook even gelezen. Want eigenlijk zijn die regels zijn er gewoon niet. Dus het is totaal niet gereguleerd op dit moment. Ze hebben volgens mij ook een aantal jaren geleden dat er een soort van overleg orgaan was. Wat dus helemaal verdwenen is. En dat is nu gewoon wat de gek ervoor geeft, om het zo te zeggen. Volgens mij is ook Pogba was een bedrag van rond de 47 of 48 miljoen. Wat er toen naar buiten kwam in die voetballeagues. Ja, dat is natuurlijk gewoon absurd als je kijkt naar de verhouding transferbedrag. En de vergoeding voor de zaak waarnemen en de vergoeding aan zich.
Ja, een voorbeeld. Iets wat echt super opvallend was. Er is een transfer geweest vanuit Frankrijk naar Duitsland. Volgens mij zijn de namen niet bekendgemaakt. En de zaakwaarnemer kreeg een vergoeding van 118% van het salaris van de speler.
Ja.
Dat ging dus naar de zaakwaarnemer.
Ja, clubs zijn een beetje gegijzeld door zaakwaarnemers. En dat heeft Raiola best knap gedaan en Mendes ook. Maar dat zou natuurlijk nooit de bedoeling moeten zijn. Ik vind sowieso het principe al gek dat een club moet betalen voor het management van een speler. Ik zou het veel logischer vinden als spelers zelf zouden betalen voor hun management. Ik denk dat dat ook een iets gezondere situatie op zou leveren met eredivisiespelers die heel vaak heel ontevreden zijn over hun zaakwaarnemer. Omdat die gewoon premies opstrijken waar ze zelf geen weet van hebben. Dat zijn best pijnlijke verhalen. En dit vind ik ook eigenlijk heel goed. Al komt het wel laat, want we zitten al zo fucking lang met deze... absurde, bijna oplicht praktijk van zaakwaarnemers, omdat ze gewoon veel meer geld pakken dan wie dan ook.
Ja, en dan heb je natuurlijk nog ook het gedeelte dat zaakwaarnemers ook nog, dat horen we ook vaak, kunnen optreden als een soort...
TD?
Een soort technisch directeur voor clubs. Dus dat ze een soort in dienst zijn van clubs. En dan betrekken ze soms hun eigen spelers daarbij. Of spelers van een bevriende zaakwaarnemer. Of ze gebruiken dat om een speler naar zich toe te halen. Dus er zitten nog heel veel schimmige kanten in. Maar dit... leek me in ieder geval wel een oplossing. En waar we het dan over hebben is bijvoorbeeld dat vanaf juli 2022, dus best snel, heeft FIFA 2 voorstellen gedaan. Of het is maximaal 10% van de transfersom waarvoor de speler vertrekt. Of ze krijgen maximaal 6% van het salaris van de speler, waarbij 3% door de speler zelf wordt betaald en 3% door de club.
Ja man, dat lijkt me heel goed. Want als je nu verhalen hoort van clubs die zaakwaarnemers geld betalen, zodat spelers naar ze toe komen en zo... Dat is echt schrijnend. Dus als die spelers ze gaan betalen, dan vind ik dat supergoed.
Ja, ik vind 10% van de transfersom vind ik nog steeds heel veel. Want als je inderdaad dan...
Vind ik ook gek.
Ja, en het klopt in principe ook niet. Want het wil toch ook niet altijd zeggen dat je voor een toptransfer van Haaland... dat je daar, 20 keer zoveel moet doen... als dat je een gemiddelde eredivisie-speler moet wegbrengen.
Nee, maar...
Het is een transfer van totaal andere grootheid. En er komt inderdaad veel meer bij kijken. Alleen dat je voor de ene 8 miljoen krijgt... en voor de andere 80.000, dat staat ook niet in verhouding.
Nou. Voor mijn gevoel is dat het percentage van het salaris... voelt wat logischer en wat eerlijker, omdat dat is hetgeen wat jij voor je cliënt regelt.
Ja.
Plus, als we hele grote spelers gaan voor het gaan transfervrij, vertrekken bijvoorbeeld transfervrij, die krijgen bijvoorbeeld wel heel veel tekengeld. Geldt het dan ook voor dat tekengeld? Dus een speler krijgt, zoals Alaba, die had volgens mij bij elkaar 40 miljoen tekengeld. Gaat er dan ook dus, 10%, dus 4 miljoen naar de zaakwaarnemer? Of hoe zit dat dan bij tekengeld? Dus daar zitten wel wat haken en ogen aan. Ik vind dat salaris lijkt mij een wat logischere stap.
Nou, ik denk sowieso ook om het minder schimmig te maken. Ik geloof dat ook een van de ideeën is om dat, die bedragen dan via een soort clearinghouse zeg maar laten lopen, via de FIFA zelf. Dus ja, dat die geldstromen ook via de FIFA gaan en dat je op die manier ook kan zien wat er gebeurt, zeg maar. En dat lijkt mij al een enorme stap vooruit, omdat je het dan ook een beetje kan monitoren. Ja, en de grootste stap vooruit lijkt mij inderdaad om het te koppelen aan het salaris en dat op een goede manier te doen, zodat het een beetje duidelijk is hoe het in elkaar zit.
Ja, ja, het enige wat altijd een beetje onzichtbaar zal blijven is van oké, dit betekent voor zaakwaarnemers dat ze een stuk achteruit zullen gaan, denk ik.
Nou, ik denk dat ze altijd wel een manier vinden om eromheen te werken.
En dat is precies wat ik bedoel. Van hoe ga je uiteindelijk andere geldstromen in de gaten houden? Dus bijvoorbeeld een speler die dan, of dat de zaakwaarnemer opeens, weet ik veel, het huis gaat regelen voor de spelers, weet je wel. Of tenminste dat administratief zo wordt vastgelegd. Daar ben ik dan nog wel.
Maar dat zou ook
voor
een beetje moeten blijken, toch? Dit is
zeker
een stap in de goede richting.
Ik denk dat ze eerst alles gaan doen om dit tegen te houden. Ja. Dus de Mendes en de Rayolas van deze wereld. Zo. En als dat niet lukt, dat ze er alles aan gaan doen om een
die
andere manier te vinden.
Ook qua eigen PR zo ongelooflijk slecht uit.
Zeker als ze inderdaad volle bak hier tegen
dat je dan
natuurlijk.
Je kan nu nog steeds 10% pakken van een miljoenen transfer van 150 miljoen of 3% pakken van het, of 6%.
Ja, tegelijk
van
is natuurlijk
40 miljoen.
Ja, tegelijkertijd is het natuurlijk ook als een speler 2 ton verdient in een jaar. Of laten we uitgaan van spelers die 80.000 euro verdienen, dan is het natuurlijk maar 8.000 of wat is 6% van 80.000
ja, of
euro.
De helft.
Ja,
dat heb je ook gewoon in de kaken.
En ik denk ook dat dit gaat echt om de topmakelaars zeg maar te raken. Want ja, het is ook niet zo dat bij elke transfer die geregistreerd is. Want volgens mij is het totaalbedrag van 440 miljoen afgelopen jaar. Wat naar Intermediairs is gegaan. En dat volgens mij 18.000 transfers geregistreerd. En maar bij 3500 had het iets te maken met een vergoeding voor een zaakwaarnemer. Dus het is echt de top van de markt. Ik denk niet dat in de gemiddelde Eredivisie-spelen of KKD-spelen daarin is meegenomen.
Nee. Nee. Dat is wel heel interessant, vind ik.
Ja, het wordt misschien wat transparanter en dat zou ook wel heel goed zijn.
Dat zou alleen maar beter zijn. Wat misschien ook wel transparant zou kunnen, is waarom er vanavond een bekerprogramma is met Cambuur NEC als de meest aantrekkelijke wedstrijd. En dat dan gisteravond er 9 wedstrijden gepland zijn. Vanavond dus Cambuur NEC, Achillesveen tegen DVS 33 en Heerenveen tegen de Treffers.
Ja, maar daar hoor je de Times dan weer niet over. Nee. Je moet het dan weer over zaakwaarnemers.
Ja, dat vond ik ook gek. Ja. Maar beetje karig programma, of waar ligt het aan mij?
Had gewoon Excelsior tegen Groningen hier vanavond als afsluiter gedaan. Dan was iedereen tevreden geweest. Topploeg uit de KKD tegen een leuke Eredivisieclub.
Ja, ik kan ook niet zo goed bedenken waarom. Want dit weekend heb je de wedstrijden op zaterdag en op zondag. Ik denk dat er wel ergens te regelen was dat een van die teams op zondag wel op donderdag had kunnen spelen. Maar goed, misschien denk ik te makkelijk. Maar het is inderdaad de minst aansprekende avond. Ook omdat je hebt, ja, Heerenveen de Treffers zou de enige wedstrijd zijn met eventueel echt een verrassing. Maar
als het dan ook andersom was geweest bij de Treffers.
Hoe bedoel je?
Ja, dan wil je toch dat die amateurclub thuis speelt.
Ja, dan had je daar nu ook niet zoveel aan gehad natuurlijk.
Nou ja, het lijkt me toch vervelend als je profvoetballer bent, dat je dan bij een minder complex terechtkomt.
Het is wel trouwens, ik heb nog even naar de selectie van de Treffers gekeken. En daar zitten nog best wel een paar namen tussen die in de Eredivisie hebben gespeeld of daar tegenaan zaten. Zoals bijvoorbeeld Leroy George zit daar in de selectie.
Oh, nice.
Jordi Thomas, die toen met de Graafschap is gepromoveerd. Ja, die zit Ricardo Ippel. Die stofzuiger van Willem II, die kan wel eens een tikje uitdelen. Dus het zijn best wel spelers die in principe wel tegen dat niveau hebben aangezeten. En nou ja, als Heerenveen ook maar enigszins zo slecht speelt als ze dat de afgelopen weekend deden, dan kan het nog best wel interessant worden. Maar ja, zoals Cambuur NEC, ja, er kan nooit een stunt in zitten. Het is een beetje om het even.
Nee.
Dus dat is een beetje jammer. En de andere is een amateurwedstrijd.
Achillesveen tegen DVS.
DVS 33 volgens mij. Dus laten we maar hopen op een stukje bij Heerenveen dan.
Ja, en ik kijk zelf wat meest uit naar Cambuur NEC. Wedstrijd tussen de twee.
Maar kan je er echt naar uitkijken ook?
Ja, ik ga hier vanavond wel voor zitten. Alleen, ja, Feyenoord Twente vond ik leuker. Zeg. Ja.
Die eerste wedstrijd tussen NEC en Cambuur was trouwens echt wel leuk. Die is onlangs gespeeld in de Eredivisie. Toen was NEC in de eerste helft echt heel goed en Cambuur echt enorm slecht. En uiteindelijk wint Cambuur die wedstrijd nog met 3-2. Een hele opvallende wedstrijd. En als het weer enigszins die kant op gaat, dan is het alsnog wel een leuke wedstrijd om te kijken.
En wat natuurlijk ook het leuke is aan de Nederlandse beker, je bent al best wel ver, omdat die beker zo klein is. Hierna is het al gewoon gelijk de laatste 16, laatste 8, laatste 4. Dus
zo kijken niet alle clubs tegenaan. Want we hebben gisteren ook wel een aantal clubs gezien die echt een B-elftal opstelden. En ik begreep ook wel van zowel Rogier Meijer als van Pascal Bos gaat dat ze wel even wat wijzigingen gaan doorvoeren. spelers die er echt een beetje tegenaan zitten qua vermoeidheid en met het reizen erbij naar Leeuwarden. Dat ze even net even een andere opstelling doen. Volgens mij gaat Vukovic keeper. Die ik heb getipt aan het begin van het seizoen. Ja. Ze spelen van het jaar bij NEC.
Pure winst voor jou.
Die heeft alleen maar op de bank gezeten. Dus, ja.
En Brandhorst doet het goed ook.
Ja, ja. Dus ik hoop dat hij vandaag een wereldpot kiept. Maar dan denk ik dat nog dat het niet genoeg is om hem in de basis te
krijgen. Het zou heerlijk zijn voor die... Als er een eindejaarspodcast komt, waar ik wel op hoop als ook luisteraar. Dat jij dan... één moment mag noemen van die Vukovic... en dat het alleen maar een blunder is van vanavond.
Omdat dat zou heel goed kunnen. Dan ga ik als je al die spelers van mij op een rijtje gaat zetten... Nou, dat wordt echt een drama.
Maar
goed.
Bellen, ik gun het hem niet, maar ik gun het jou wel.
Dankjewel.
Dat heb ik ook, man.
Ja. Jongens, we zijn er doorheen. Dank jullie wel. En alle luisteraars en kijkers uiteraard ook bedankt. Morgen zijn we er weer. Hopelijk na een blunder van Vukovic.